Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper om een interview aan de hoogslaper van mijn dochter, om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen met een gast die ik al, nou ja, zolang als ik mij kan herinneren, ken ik hem al. Zoveel ouder dan ik is hij niet. Maar ik ben opgegroeid in de jaren 80. En in de jaren 80 was hij al een fenomeen. Hij was een klassiek muzikus, dat is hij nog steeds. En hij was, ja, een wonderlijk figuurtje. Een heel Amsterdams jongetje dat op bizar jonge leeftijd, 19 was hij, al concertmeester van het Concertgebouworkest werd. Dus dan ben je eigenlijk de eerste violist en ook de soort van leider van het orkest. En dat was fenomenaal. Daarmee kwam hij op televisie en hij werd geïnterviewd. En hij was altijd aanwezig. En nou, zo was hij dat jaren en jaren lang in het Concertgebouworkest. Hij was ook als solist heel succesvol. En van het ene op het andere moment was hij violist af en werd hij dirigent, mijn gast. En in dat dirigeren was hij succesvol. Eerst op Nederlands regionaal niveau. Orkest van het Oosten, het residentieorkest. Het Radio Philharmonisch Orkest was hij chef-dirigent van. En langzaam maar zeker werd zijn scope, noem je dat, zijn werkgebied alsmaar internationaler. En eindigde hij, dat is hij nu nog steeds, niet lang meer, maar is het nog wel, als chef-dirigent van de New York Philharmonic, een van de beroemdste orkesten ter wereld. Het is een ongelooflijk succesvolle muzikus, een waanzinnige dirigent. Ik ben een enorme fan van hem. Als je een concert van hem bezoekt dat hij dirigeert, dan is het alsof hij de zaal en het orkest elektrificeert. Zo ervaar ik dat. Goed, ik ben een leek. Het is domme taal, maar zo ervaar ik dat. Er is nu een boek over hem geschreven door zijn vriend Peter van Inge over hem. Het boek heet Dit is Jaap. Het beschrijft minutieus zijn jeugd. Hoe hij door zijn vader opgevoed werd als violist. Zijn eigen fanatisme, zijn carrière, zijn liefde, zijn vaderschap. Alles komt erin voor. En ik ga met hem praten. Ik nam dit interview op in Antwerpen, in de Philharmonie al daar. Vlak voordat mijn gast De Zesde van Mahler, een geliefd stuk van mij, van mijn lievelingscomponist, ging dirigeren. Ik zeer van genoten, maar nog meer van dat interview. Luister naar dat gesprek, opgenomen in Antwerpen, pal voordat hij een concert ging dirigeren, met de enige echte Jaap van Zweden. Jaap, we zitten in Antwerpen, in de dirigentenkamer. Ik ben wel eens in de dirigentenkamer van het Concertgebouw geweest. Dat heeft iets meer grandeur dan deze.
Ja.
Toch?
Deze zaal is wel heel goed verbouwd.
Ja.
Want het was de Elisabethzaal, zoals die hier heet, is een zaal die enorm verwaarloosd was. En ze hebben hem voor een heel bescheiden bedrag heel goed verbouwd.
Oké. Okay.
En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Omdat het was altijd zo van, ja, oké, fijn orkest, maar die zaal. En nu is die zaal gewoon, het is geen
Heb jij je bemoeid? Was je betrokken bij het orkest toen die verbouwing er was?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, ik was hier helemaal niet bij betrokken.
Nee. Oké. Okay.
Maar ja, dit is een beetje waar je nu zit, is een soort van kantoorruimte gewoon.
Ja. Ja. En hier moet jij je op, hier houd jij je op voordat, als je hier dirigeert, hier hou je je op voordat het concert begint.
Ja.
Ja. Wat zijn dat voor momenten voor jou voordat een concert begint?
Ja. Ik moet zeggen, ik heb geen rituelen. Het enige wat ik doe is, ik ben wel een klein, tegenwoordig althans meer, zo'n laatste 10 minuten voor ik opga, ben ik een klein beetje stiller. Ik pak nog even een paar kleine momenten, eikpunten voor mezelf in de partituur, dat ik denk van ja, dat is wel eventjes opletten of het is een punt waar ik naartoe wil werken of dat ik tegen mezelf zeg, vergeet dat niet. Dat is bijvoorbeeld een uitzonderlijk stil moment waarin iedereen toch echt op het puntje van zijn stoel moet zitten in de zaal vanwege de stilte die daaruit komt. Het kan een heel powerful moment zijn eigenlijk. En Nou, dan heb ik ook een paar punten, vooral bijvoorbeeld in de symfonie van vanavond, dat ik heel goed de balans in de gaten moet gaan houden. Nou, dat zijn puntjes die je gewoon nog even aantipt voor jezelf en dan gaan de deuren dicht en dan ga ik gewoon, dan gaat die.
Ja, ik heb jouw boek gelezen, wat jij samen met Peter van Inge hebt geschreven. Dit is Jaap. En ik heb het idee dat jouw leven en jouw leven in de muziek draait om concentratie eigenlijk. Dat eigenlijk het in en uit de concentratie gaan, dat een heel belangrijk onderdeel van jouw wezen en jouw werk is.
Ja, dat is helemaal waar. Maar het gekke is dat het aan- en uitzetten van de elektriciteit, bij wijze van spreken. Ik bedoel, als ik wakker word 's ochtends, dan allereerste wat ik doe is, ik pak meteen even de partituur. En dan ga ik eventjes langs de punten die ik zeker apart ga doen bij de repetitie. Zoals vandaag ook weer. Dat ik denk, ja, dit moet gewoon echt nog even apart.
Ja.
En dan, maar ik ga meteen aan dan.
Ja.
Weet je, dat, als het concert klaar is, dan is het ook meteen. Dan doe ik de deur dicht en is het klaar.
Ja.
Dan denk ik er ook niet meer aan.
Nee.
Maar als ik morgen opsta, dan weet ik precies waarvan ik denk, nou, daar wil ik nog eventjes de punten op de i zetten voor de volgende avond.
Ja.
Dat is morgenochtend dan.
Ja, dus het is bij jou, zal ik maar zeggen, de voorbereiding voor een concert. Nou goed, die muziek zal op een of andere manier altijd wel ergens in je hoofd of in je achterhoofd spelen. Maar het is niet een soort zeurend proces van de hele tijd een beetje mee bezig zijn, zenuwachtig zijn, denk hoe moet. Maar het is gewoon in erin gaan, ja, en er ook weer uit kunnen als, ja, het moet.
Maar het interessante is dat, of, althans, dat merk ik natuurlijk zelf wel. Bijvoorbeeld vandaag, na de repetitie, heb ik gewerkt aan het volgende programma met Jojo Ma over een week, waar ik een tournee mee maak in het Verre Oosten. Dus dan zit ik helemaal in het Dvořák cello-concert.
Ja.
En eerste maler die ik dan doe. En en vanavond is het zesde maler.
Ja.
Dus je bent altijd één of twee of drie weken van tevoren aan het werk.
Ja.
He, als ik bijvoorbeeld een grote opera moet doen, dan ben ik daar echt dagelijks mee bezig. Dwars door alle andere programma's heen.
Ja, maar dan kan je dus, zal maar zeggen, op zo'n dag 2 uur lang helemaal met die opera bezig zijn.
Ja.
En dan is dat wat er is op dat moment. En dan na die 2 uur ga je door met het programma wat je die avond moet dirigeren.
Precies.
En is dat het helemaal?
Ja.
Ja, dus ja. Je kan je geest helemaal richten op dat waar je op dat moment je op wil,
ja,
richten.
Ja, nou, ja. Dat is wel een training geweest. Die begon eigenlijk als klein jongetje. Je moet je voorstellen, ik studeerde met mijn vader op een muziekschoolkamer in Uithoorn. En dan gingen wij om, laten we zeggen 9 uur 's ochtends op zondag gingen we dan die kamer in. En dan normaal gesproken kwamen we daar om 4 uur, 5 uur 's middags uit. De hele dag gewoon.
Ja.
En dan was het ook wel eens heel mooi weer. Echt natuurlijk. En al mijn vriendjes die...
Je hoorde ze voetballen.
Ik hoorde ze voetballen en ze gingen allemaal naar het zwembad.
Ja.
En en dan zei ik tegen mijn vader, god, ik zou toch ook wel naar het zwembad willen. Maar ja, dan ging ik naar het zwembad. En dan was ik daar met die jongetjes. En dan dacht ik, ja, godverdorie. Dat stuk, die etude, die zit gewoon nog niet.
Ja.
En dan ging ik toch weer terug.
Ja.
En dus, maar dan zei mijn vader altijd, en dat was altijd wel voor mij een soort van leerschool. Hij zegt, je moet daar zijn waar je bent. Dus ga nou niet als je in die studeerkamer zit aan het zwembad denken. En ga nou niet als je in het zwembad bent
aan die studeerkamer
aan die studeerkamer denken. Ja. Dus, en dat heb ik heel erg goed tot me door laten dringen al die jaren. En vooral later bij het dirigeren is me dat heel erg
van pas gekomen.
Ja.
Want?
Nou ja, omdat ten eerste heb ik al mijn verschillende programma's constant. Ik denk, ja, 42 programma's.
Ja.
42 symfonieën.
Jouw leven is reizen, in vliegtuigen zitten en in ruimtes van deze. En met partituren onder je arm, ja, om te studeren.
Ja.
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 En met potloodjes.
Ja.
Ja, om aantekeningen te maken.
En kleurtjes en dingetjes. Ja.
Ja.
Ja. Dat is een groot deel van mijn leven.
Ja, precies. En ja. Dan is het heel nuttig om je waar je ook bent, in welke omstandigheid je ook bent, of je in een vliegtuig zit of hier, en of je zo meteen een interview moet geven zoals je nu aan het doen bent of niet, om je, als je dat wil, te kunnen concentreren.
Ja.
Ja. Maar dat is iets wat je getraind hebt en wat je vader je geleerd heeft, maar dat is natuurlijk ook iets wat je moet kunnen. Jouw geest is blijkbaar zo gebouwd dat je dat kan.
Ja.
En wat ik ook heel interessant vond, is dat je een passage in het boek hebt dat je zegt, en het ging nog over het vioolspelen, uit de tijd dat je nog violist was. Ja. Dat is echt een ander leven, hè, denk ik.
Zeker.
Ja, de tijd dat je nog dat gedachtes eigenlijk afleidend zijn. Dat je eigenlijk, je moet eigenlijk zo'n stuk rationeel benaderen. Dus je moet het studeren en je moet het kennen en je moet de theorie kennen enzovoort. Ja. Maar als je speelt, moet je in het moment zijn.
Ja.
En dan is een gedachte gevaarlijk eigenlijk.
Disturbing.
Disturbing.
Ja,
ja,
vind ik wel.
Verstorend.
Ja. En dan hebben we het ook weer over in en out. Want als je erin zit, dan, je kan bijna zeggen, het oog kan het oog niet zien, begrijp je? Dus dan ben je het oog. Op het moment dat je probeert om het oog te zien, om het zelf als een soort, zal ik dat nou goed zeggen? Want het is best moeilijk om dat te zien, maar als een soort iemand die je schade slaat.
Ja.
Dus dat heb ik wel eens gehad natuurlijk, dat ik dacht van God,
waar ben ik mee bezig?
Ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik luister ernaar.
Ja.
En dan op een gegeven moment, dan schrik je je te pletten, want dan denk je, oh God, ik ben wel bezig, weet je wel.
Ja.
Dus dat is heel erg, dan eigenlijk is het dan net alsof een waarnemer uit mij stapt en die mijzelf gaat waarnemen.
Ja.
En daar moet je ontzettend voor uitkijken.
Ja.
En hoe kan je daarvoor uitkijken? Het is ook een techniek om niet af te dwalen. Maar gewoon, en hoe bereik je dat? Door constant mee te zingen. Want als je van binnen zingt, kan je niet afdwalen.
Nee.
Als je te veel alleen maar gaat luisteren,
ja.
Dan word je op een gegeven moment, kan je een waarnemer worden die eigenlijk, zeg maar, er buiten gaat staan.
Ja.
En dat is bloedlink.
Want dan kan je derailleren, dan kan je ontsporen.
Ja, precies.
Ja, ja. En zolang je meezingt, dwing je jezelf eigenlijk om ermee, want dan laat je je lichaam mee.
Ja.
Of je innerlijk laat je eigenlijk meegaan met je lichaam dan.
Ja, je trilt gewoon mee. Dat is helemaal geen probleem dan.
Ja.
En dan kan je ook echt zeggen dat je erin zit.
Ja.
En dan is bijvoorbeeld een concert, gek genoeg bijvoorbeeld, ik kan me een grote Wagner herinneren in Amsterdam bij de matinee, dat ik dacht dat het gewoon 10 minuten had geduurd. En het was gewoon een meisterzinger van 5 uur. Ja, dat gebeurt je.
Ja, ja, dan is tijd wordt dan ook ineens iets heel anders.
Staat helemaal stil.
Ja. Ja. Is het geluk? Het is natuurlijk iets heel spectaculairs ook, om zo in het moment te kunnen zijn.
Ja. Nou, ik denk dat het stijgt, gek genoeg misschien dat ik dat zo zeg, maar ik denk dat het boven geluk uitstijgt. Ik denk dat het eens zijn met iets, en wat het ook is, hè? Ik bedoel, het maakt helemaal niet uit. De muziek is natuurlijk wel heel fysiek ook prettig om dat mee te maken natuurlijk. Maar als je dat bent, dan ben je niet, je bent dus niet gelukkig en je bent ook niet ongelukkig.
Nee.
Maar je bent.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel erg raar fenomeen.
Ja.
Meer kan ik er niet over zeggen.
Nee,
eigenlijk,
dat snap ik. Maar in het moment zijn, wat dit toch eigenlijk is, hè, helemaal één worden met het moment. Dat is iets wat weet ik veel boeddhisten of zo. Dat is toch iets hoogs om te bereiken.
Ja, ik weet niet wat hoog of laag is. Ik denk dat het gewoon,
dat is waar.
Het is een mystieke ervaring, denk ik. Die je, als je hem gaat beschrijven, kapot kan gaan.
Ja.
Dus dat is het gevaar ervan.
Ja, ja. Je probeert er voorzichtig mee te zijn.
Ja, ik probeer er heel voorzichtig mee te zijn. En je moet het vooral ook niet opzoeken in je leven.
Nee.
Ik denk dat je, het komt je toe, soms.
Ja.
En dat is dan heel bijzonder. En dat is fijn ook. Dat kan ik wel zeggen. Want je wordt ook helemaal niet moe.
Nee.
En het is een je kan zeggen misschien een spirituele ervaring, maar het is in ieder geval een ervaring waarbij je waarbij tijd verdwijnt.
Ja, en waarbij gelukkig of niet gelukkig eigenlijk ook verdwijnt.
Juist.
Je bent.
Ja.
Ja.
Want geluk en niet geluk, dan zit je toch in, hoe gek het ook klinkt, in een dualiteit.
Ja.
Ja. En dat is ook, denk ik...
Ja, en het een is er niet zonder het ander. Precies. Als je gelukkig bent, is het niet gelukkiger er ook.
Ja. Ja, dat is die dualiteit waarin we als mensheid natuurlijk... allemaal slachtoffer van ervaren.
En het grappige natuurlijk is, Jaap, dat als je zo'n verhaal leest als het jouwe... wat ik dus net heb gedaan... en dan lees je die route die jij eigenlijk hebt afgelegd... aan de hand van je vader in het begin. En dat geldt voor jou, maar dat geldt voor vele anderen... Nou, je kan het wonderkinderen noemen of zeer getalenteerde kinderen. Die natuurlijk vaak heel erg fanatiek gedrild worden om iets heel goed te leren. En dat heeft iets prachtigs en iets tragisch tegelijkertijd.
Ja.
En ik kom er eigenlijk niet uit wat ik het... Ja, hoe voelt dat voor jou? Ja.
Weer die dualiteit
eigenlijk, hè? Ja.
Ja. Ja. Nou, weet je, kijk, zie het als een medaille. En een medaille heeft twee kanten.
Ja. Ja.
Hoe lullig het ook klinkt.
Ja.
Maar het is ook zo, want dat durf ik ook best te zeggen, dat mijn vader heeft me in ieder geval enorm gestimuleerd en gedrild op zijn manier. Maar als ik een vioolconcert speelde en hij zei, nou, het is mooi geweest voor vandaag om 4 uur, dan zei ik ook wel eens tegen hem, nee, ik wil echt nog eventjes een uurtje of twee door, want ik vind dat we er nog niet zijn. Ja. En dus dat was toch ook wel weer een bond met hem. Ja. Weet je wel? Dat we wilden nou, gewoon
dat... Dat is ook grappig. Dat vind ik ook opvallend aan het boek. Ik bedoel, het gaat natuurlijk over hoe je aan de hand van je vader opgeleid wordt tot de fantastische violist die je werd. En later, daar zullen we het misschien nog over hebben, ook je best hebt moeten doen, bijvoorbeeld door dirigent te worden, om daarvan los te komen, om die blik van je vader los. En tegelijkertijd, als ik dat boek lees, denk ik, jij bent gewoon nog zelf een tandje erger inderdaad dan je vader. Op een gegeven moment heb je het over die stalen zenuwen, een fantastische zin. Dan zeg je van, soms moet je stalen zenuwen hebben en je kan veel van mijn vader zeggen, ik parafraseer nu een beetje, maar stalen zenuwen heeft hij niet.
Nee.
En je voelt aan jou dat jij die stalen zenuwen wel hebt. Dus jij bent in zekere zin ook nog harder dan je vader.
Ja, maar je moet het gewoon zien als een vervolg op zijn wezen.
Ja.
Kijk, ik ben natuurlijk gewoon als jongetje van 7 gewoon dat podium gewoon opgelopen. En ik heb me daar altijd ontzettend thuis gevoeld. Als je je ergens thuis voelt. Ik voel me bij wijze van spreken minder thuis in een kamer hier met jou dan als ik het podium oploop.
Het podium is een veilige plek voor jou.
Dat is voor mij een veilige plek. Ja. En dan kan je dan zeggen van nou ja, dat komt dat ik stalen zenuw heb. Maar dat is niet helemaal waar. Ik heb een opera van Schönberg gedaan, Erwartung. En toen was ineens de zangeres de tekst kwijt. En toen moest ik die teksten gaan staan schrijven. Ja, en toen voelde ik echt een fysieke reactie. Dat mijn benen begonnen te trillen. Mijn knieën begonnen te trillen.
Ja.
Het was wel weer heel fantastisch. Omdat de volgende avond kwam ik op. En voordat ze begint te zingen, beginnen die benen alweer te trillen van me. Dus ik dacht ineens, wat interessant eigenlijk. De zenuwen krijgen of nervositeit is eigenlijk niks meer of minder dan een herinnering. Het is een fysieke herinnering aan iets wat je meemaakt.
Ja.
Want dat heb ik meegemaakt, want ik heb dat nooit.
Ja.
Deze fysieke reactie.
Maar het grappige is, ja, want dit voorbeeld staat ook in je boek. Dit is blijkbaar iets wat in jouw geheugen gegrift staat.
Ja.
Maar dit zijn eigenlijk de zenuwen van een ander die je toen hebt overgenomen.
Ja.
Dus zal maar zeggen, je meest paniekerige moment is omdat je in charge bent van iets en je ziet dat iemand anders het kwijt is.
Ja.
En dat is misschien enger voor je dan dat je ooit zelf...
Ja. Maar dat is heel interessant.
Ja.
Heel interessant. Want dat is dus een aanname.
Ja. Hey, en Jaap, nu vanavond ga ik je Mahler 16 dirigeren.
Ja.
Kijk zeer naar uit. Hier in Antwerpen, ik heb je aan het begin van de week al Beethoven, 5e van Beethoven en het prachtige vioolconcert van Benjamin Britten zien dirigeren met Simone Lamsma als solist en de Wiener Philharmoniker notabene als orkest. Beethoven en Mahler, wat zijn zij voor jou? Ik noem nu gewoon Beethoven, maar omdat toevallig twee componisten zijn.
Ja.
Maar wat zijn die mensen voor jou in jouw leven?
Nou, ja, het zijn eigenlijk als je gelooft in een, als er een religie is voor mij, dan is het toch wel de muziek. En als er religieuze boeken zijn, dan is het boek van Beethoven en Mahler en nog een paar,
ja,
zijn voor mij heilige boeken. En zo ga je het zien. Het is gewoon mijn religie van waaruit ik leef.
Ja.
En het maakt me altijd humble, om het maar even op zijn, op zijn Engels te zeggen. Omdat ik denk van ja, ik heb het niet geschreven. Dus ik vind dat altijd een eer om die noten tot leven te mogen brengen.
Het mag hun stem zijn.
Met mijn collega's natuurlijk op dat podium. En wat ik zo fantastisch vind, is dat het is voor mij een levende godsdienst. Namelijk, elke keer als die partituur opengaat, dan denk ik van, nou, dat ik dat nou niet gezien heb. Of dat ik elke dag opsta, ik denk, wat kan ik weer leren? Nou, dan bereid je het voor en dan heb je wekenlang dat je, nou ja, dat je het gewoon voorbereidt. En dan ineens na een week of 3, 4, dat je het weer doet, dat je denkt, heb ik dat nou 4 weken geleden niet gezien?
Ja.
Dus er zit altijd voor mij een verrassing.
Ja. In. Die boeken blijven je maar dingen geven eigenlijk. Ja,
ze blijven me inspireren. En nou, vandaag nog heb ik weer bijvoorbeeld een paar dingen eruit gehaald. Dat ik denk, ja, waarom heb ik dat nou niet eerder gedaan? Wat jammer is dat. Maar weet je, dat is het proces. En
dat is het leven. Hè?
Dat is het leven.
Ja.
En men zegt wel eens, ja, de weg naar de hemel is mooier dan de hemel zelf. Maar ik denk dat de weg naar de hemel is de hemel. En dat merk ik elke keer voor mijzelf weer. Dat ik denk van ja, het is zo geweldig om gewoon op pad te zijn.
Ja, en het vioolconcert van Beethoven is jouw eerste muzikale openbaring geweest,
ja,
hè, toen je dat hoorde.
Ja.
Kan je daarover vertellen?
Ja, dat was Gino Francescatti speelde. Het Franse, fantastische Franse violist. En we hadden zo'n dubbel LP. We hadden net zo'n platenspeler gekregen. En ik had zo'n dubbel LP van 2 grammofoonplaten. Beethoven vioolconcert, Broeg vioolconcert, Mendelssohn vioolconcert. En ik kon niet geloven. Kijk, mijn vader speelde natuurlijk al met die zigeuners bij ons thuis. Op die 2-kamerwoning waar de...
Vader is pianist, hè?
Mijn vader is pianist.
Ja.
En hij speelde met Pali Lakatos. En hij repeteerde dus bij ons thuis ook veel.
Ja.
En nou, die jongens die kwamen bij ons en er werd er gestudeerd en... En ja, ik hield toch heel erg veel van dat instrument meteen, van die viool.
Ja.
Maar toen die langspeelplaat werd gespeeld van het vioolconcert van Beethoven, toen hoorde ik natuurlijk een hele andere muziek dan de Xardas van Monti, bij wijze van spreken.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk een hele andere. En ja, toen was ik echt, toen dacht ik, ja, maar dat is mijn weg.
En toen was je 7?
Of 7.
7.
Ja. Ja.
En... Ja, wat is dat dan dat een jongetje van 7 zo bij de hand wordt genomen door dat muziekstuk?
Ja.
Dat is het raadsel.
Dat is absoluut het raadsel. Dat is, je zou kunnen zeggen dat is karma of wat het ook is. Maar als je dan iets hoort als je 7 bent en je komt thuis, dat gevoel dat je thuis komt.
Ja.
En dat je daar zo gelukkig van wordt. Dat je zo gelukkig kan zijn van iets van als 7-jarige jongen.
Ja.
Dat weet ik ook. Ik begrijp het nog steeds niet. Maar ik heb nog steeds hetzelfde gevoel als ik het hoor en als ik het dirigeer.
En echt bij dat vioolconcert. Dat is iets.
Bij vele andere stukken ook.
Ja, natuurlijk.
Dat is
iets heel... Ja. Speciaals voor
ja,
je.
Ja, absoluut.
En zal dat komen omdat het op dat moment in jouw leven je pad heeft gekruist? Of is er iets in dat stuk wat magisch is voor jou?
Nee, ik denk dat het moment het was.
Ja, ja.
Ja.
Omdat je er toen ontvankelijk voor was.
Ja.
En het zich toen aan je geopenbaard heeft.
Precies. Ja.
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 En daardoor is het gewoon jouw grondsteen of zo. Ik weet niet hoe je dat noemt, maar jouw beginpunt geweest.
Beginpunt geweest, absoluut. Ja. Dat zeg je perfect.
Ja.
Dat beginpunt dat ik echt als de bliksem getroffen werd door dat stuk.
Ja, ja. En heb je Heb jij gedachten over... Ja, uiteraard heb je gedachten over Beethoven. Maar voel jij een... Ik zit te denken aan Yvonne Fischer, die ik over Mahler interviewde.
Ja.
Vertelde ik je net. En die zei van ja, Mahler begrijpen, dat is voor mij... Ja, dat hoeft niet eens. Want als ik hem dirigeer, dan voel ik hem gewoon overal in de... Alsof hij naast me staat of achter me staat.
Ja, dat begrijp ik heel goed. En waarom is dat zo? Omdat Mahler... Mahler neemt je mee. Hè? Kijk... Als je twee schilderijen zou zien en de ene is Mahler en de andere is Bruckner, dan, en je zou daar in een museum lopen,
ja,
en je zou die twee schilderijen naast elkaar zien,
ja,
dan is Bruckner een schilderij waar je die schildert een tafereel met de bedoeling dat je daar op afstand naar kijkt. Mahler schildert een tafereel, die pakt je bij je strot en die trekt je het schilderij in. En je wordt deelgenoot van dat schilderij.
Ja.
Dat wil Bruckner helemaal niet.
Nee.
Maar Mahler wel.
Ja.
Dat is een rollercoaster van alles wat het leven te bieden heeft. Maar gek genoeg hou ik ook ontzettend veel van Bruckner. Soms denk ik wel eens, Mahler was looking for God... En Bruckner found him.
Ja.
En dat is heel vreemd, omdat Mahler blijft voor mij althans, of het leven van Mahler speelt zich enorm af in de emotionele sferen. En eigenlijk het aardse leven. En wat ik daarmee bedoel is dit. Als je denkt aan Mahler en je denkt aan... Drie dingen die voor hem heel belangrijk zijn. De fascinatie voor optochten van kapellen, ja, en van
altijd die marsjes en die hoepa muziek die weer voorbij komt.
Precies.
Vaak in de verte, buiten de zaal gespeeld.
Precies. Ja. Maar zeker ook het militaristische, ja, daarin. Dan denk je aan het koperblazers. Ja? Trompetten, horens. En het koper, de trombone enzovoort. De houtblazers dus, vaak over de natuur. Heel vaak. Heel vaak heeft hij het over de natuur. En dan komen de strijkers. En dat is Alma Mahler. En dat is...
Zijn liefde, zijn muze, zijn onmogelijke,
en zijn grote verdriet ook natuurlijk. Ja. Ik denk ook dat het heel dicht komt bij, zeg maar toch ook later, dat is na nog de Zesde Symfonie, want daarna overlijdt zijn dochtertje. Ja, dus als je dat zo ziet, dan heb je al een enorme, laten we zeggen, roadmap,
ja,
van Mahler.
Ja.
En dan weet hij nog eens een keer alles te combineren en dan...
Ja, dus je hebt de marsen en de fanfare-achtige muziek. Ja. Hoort ook heel erg bij zijn jeugd.
Ja.
Zijn vader had een herberg.
Ja.
En dan de natuur waar hij zo bezeten van was. Ja. Hij componeerde natuurlijk in dat kleine huisje, ja, te midden van het natuurgeweld.
Ja.
En die liefde, dat eeuwige zoeken, ja, naar de grote liefde. Ja. En dat heeft hij echt per sectie heeft hij dat verdeeld.
Heeft die hij emoties. Verdeeld. En als je dus de partituur ziet, dan zie je gewoon, dan is dat gewoon een soort navigatiemap voor een dirigent.
Ja.
Dus als Yvonne Fischer zegt van, ja, als ik hem dirigeer, dan
voel ik hem naast me staan.
Ja. Dan begrijp ik dat heel goed.
Ja.
Want die navigatie, er is bijna geen componist die zo'n navigatiekaart,
nee,
bij zijn muziek geeft aan, nee, aan ons.
Nee.
En want een van de leuke dingen vind ik dat de laatste 10 jaar, 15 jaar... en vooral in New York heb ik zo ontzettend veel met moderne componisten gewerkt. Nieuwe componisten. En wat daar het fijne van is, vind ik, is dat... ik heb 3 weken geleden nog een nieuw stuk van... even kijken hoor. Hoe heet hij nou ook alweer? Steve Reich,
ja,
in wereldpremière gebracht. En weet je, dan kan je dus als dirigent direct vragen aan zo'n componist. Wat wil je nou?
Ja.
Wat zeg je hiermee? Wat zeg, ja, je daarmee? Wat is dit? Wat is dat? En die informatie Ja, daar hebben we soms wel eens behoefte aan. En zeker ook als je natuurlijk in een, laten we zeggen, in een wereld terechtkomt waarin bepaalde specialisten, zeg maar, gaan vertellen hoe er gespeeld dient te worden. En ja, dan denk ik van, god, ik zou het zo graag eens van de componist zelf weten.
Ja.
En dat is de lol eigenlijk van met componisten werken die gewoon nu leven. Dit moment leven en gewoon schrijven.
Ja, je kan vragen.
Ja,
ja, Mahler was op zich ook niet zuinig in zijn aantekeningen, in zijn partituren.
Precies.
Tot en met aan hoe de instrumenten vastgehouden moesten of in welke hoek ze gaan.
Nou ja, hij schrijft ook van, hoor ons omhoog, omlaag. Het hout moet, dat zou je vanavond ook wel zien. Hè? Er zijn echt momenten dat ik, dat werk ik ook, probeer ik ook allemaal waanzinnig uit te werken. Want het visuele aspect bij zijn muziek is toch ook wel degelijk aanwezig, vind ik.
Ja, ja. En, maar dan heb je eigenlijk ook het gevoel, want als je nu Mahler en Bruckner zo beschrijft, Bruckner heb ik me niet zoveel in verdiept, Mahler een beetje. Niet zoveel als jij, maar een beetje. En dat was natuurlijk ook een intense persoonlijkheid. Een driftige man, een heftig iemand, een beetje bipolair.
Ja.
Ja, nou, groot dirigent natuurlijk ook.
Ja.
En ik kan me voorstellen, iemand inderdaad die, zoals je ook die zijn muziek beschrijft, iemand die zichzelf ook de hele tijd leverde, zou ik maar zeggen.
Ja, absoluut.
Ja.
En er is natuurlijk één moment geweest in zijn, laten we zeggen, in zijn leven, in zijn carrière, die heel erg bepalend is geweest voor zijn latere werk ook. En dat is natuurlijk dat hij mocht bij de Wieners dan chef-dirigent worden van de opera. Maar dan moest hij dus die niet-Jood-verklaring tekenen. En dat heeft hij gedaan. En daar heeft hij een onwaarschijnlijke schuldgevoel over gekregen. En vanuit dat schuldgevoel, denk ik, heeft hij de meest onvoorstelbare dingen gecomponeerd. Dus dat is aan de ene kant een groot verdriet voor ons, voor hem geweest, maar voor ons heeft hij vanuit dat schuldgevoel heel veel tedere dingen ook op muziek gezet. En heeft hij enorm zijn hart gelucht daarna ook. Dat hij er eigenlijk zo'n spijt van had.
Want je denkt dat hij daar heel veel vroeging over heeft gehad.
Heel veel.
Omdat hij zijn afkomst verloochend heeft.
Ja. Ja.
Door katholiek te worden.
Ja.
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 Ja, en je voelt die vroeging in die muziek zit. Je voelt dat het bijna een soort, alsof je door het stof gaat.
Ja, ja. En dat heb je helemaal bij zijn songs.
Ja, want?
Ja, dat vind ik vaak nog dieper gaan dan zijn symfonieën bijna. Omdat, kijk, welke symfonieën zijn nou de symfonieën die heel erg, zeg maar, keihard in je hart binnenkomen? Dat zijn de symfonieën waar toch de menselijke stem een rol speelt. Tweede symfonie, derde symfonie, vierde symfonie. En dan later natuurlijk ook, waarin hij die Wunderhorns songs, zeg maar, componeert, die... Dat zijn eigenlijk bijna miniatuurtjes van zijn leven.
Mm-hmm.
En die vind ik het meest,
ja. Als de stem erbij is, dan voel jij hem het meest.
Ja.
Ja.
Dan vind ik hem het meest, dan vind ik hem eigenlijk het geniaalst.
Ja.
Als ik heel eerlijk ben.
Ja.
Ja.
Ja, dan raakt hij jou het meest.
Mij wel.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, en dat is toch fantastisch, hè? Dat je zo'n, maar dat is natuurlijk dat bijna religieuze ervan. Dat je zo eigenlijk, zeker die eerste van Mahler speelt natuurlijk ook een belangrijke, is een soort grappige rode draad in je carrière.
Ja.
Maar dat je zo, dat je zo'n persoonlijkheid van iemand die er niet meer is, hè, die ontstoffelijkt is, zo in je opneemt eigenlijk in de loop der jaren. Dat heeft natuurlijk iets heel spiritueels.
Ja. Je moet natuurlijk wel ontzettend uit gaan kijken dat je niet denkt dat je Mahler bent.
Hè? Nee.
Dat dan, maar ik vind wel dat wat voor mij heel belangrijk is, is dat in zijn wereld stappen en er weer uitstappen, dat zijn twee fantastische momenten.
Oh ja, ook weer in en uit.
Ja,
ja.
In en uit.
Ja.
Want je moet ontzettend oppassen dat je niet van Beethoven Mahler maakt. En andersom niet. En dus... Er is één gevaar bij malen, dat je het, dat je die routekaart, zeg maar, die je krijgt in je partituur, dat je die niet zo uitvergroot, dat het dat je ego, zeg maar, ermee vandoor gaat.
Hè, want
ik vind dat
het is bijna te aantrekkelijk. Je kan
het is heel aantrekkelijk om
er een show van te maken.
Ja, precies.
Ja.
Daar ben ik altijd wel heel erg beducht voor.
Ja.
Want als er laten we zeggen, kritiek is op hoe Bernstein ze uitvoerde, was het dat hij toch dat uitvergroten van alles wat in die partituur staat, soms iets over de kling jaagde.
Ja, maar dat is natuurlijk ook weer het fantastische aan het musiceren. Ja, want je zegt, je moet oppassen dat je niet gaat denken dat je maler wordt. Maar het geweldige van de klassieke muziek, waarin altijd maar weer natuurlijk ook nieuwe muziek erbij komt, maar ook die oude dingen altijd maar weer opnieuw geïnterpreteerd is dat het altijd een soort emulsie is, een soort samentrekking van de muzici uiteraard, de dirigent en de componist.
Ja.
En Bernsteins maler is een hele andere maler dan jouw maler.
Oh,
omdat jullie persoonlijkheden er ook in zitten.
Tuurlijk wel. Maar ik hou ontzettend van, want je zei net heel interessant, de muzici, de componist, de dirigent. Als je nou een piramide zou maken van waaruit je leeft, dan denk ik toch dat ik zie altijd de componist als het belangrijkste.
Ja.
Dan zie ik de muzici, want ik durf te zeggen dat als ik mijn hand beweeg met of zonder baton, dan komt er niets uit. Dus ik zeg toch altijd, het zijn de muzici die het moeten doen. En dan heb je een dienend vak. Je mag ook creëren, maar je hebt ook een dienend vak als dirigent zijnde. En je moet ontzettend uitkijken, vind ik althans, dat je niet als dirigent zijnde denkt dat eerst jij komt en dan de rest.
Ja.
En want dan denk ik toch dat je de plank mislaat, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
Ja, dat gevaar had Bernstein wel een beetje in zich.
Later, denk ik. Ja.
Later.
Later,
ja. Hij ging misschien te veel in zijn eigen.
Ja.
Of misschien was het ook wel onzekerheid. Misschien was het ook wel een soort angst. Maar
ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem niet zo angstig. En ik vond hem ook niet onzeker. Ik vond, hij was eerder een beetje, hij had eerder een probleem met die drank en met de het innerlijke verscheurdheid van de homoseksualiteit en wel en niet en dat soort dingen allemaal. Dat waren natuurlijk wel pittige dingen die hij met zich meedroeg.
Ja.
Ik vond eerder dat als hij dan het podium opkwam, dan was hij weer gewoon eigenlijk wie hij was. En daarnaast ging hij echt als een beest tekeer en deed hij maar wat hij wilde. En dat werd in die tijd althans gewoon geaccepteerd, omdat hij gewoon zo'n geniale vent was.
Ja.
Het is wel interessant, want ik heb, er komt nu een film uit van Bradley Cooper.
Ja.
En Bradley heeft met mij daar heel veel over gesproken in New York, want hij is een vaste gast in New York.
Ja.
En wij hebben veel over Lenny gesproken. En hij heeft
Hij heeft jou voor het eerst op de bok gezet, hè, Leonard Bernstein.
Ja.
Toen je concert meet, zoals bij het Concertgebouworkest.
Ja.
En toen wilde hij even van afstandje horen. En toen zei hij tegen jou, doe jij even dirigeren?
Ja. En eerste malen notabene.
Daar heb je hem weer.
Ja.
Ja.
En
toen zei hij tegen je, dit moet je overwegen.
Ja. Ja. Nou, hij zei eerst, het was echt heel slecht. Hij zei, het is heel slecht, maar je moet het wel serieus gaan nemen.
Ja, ja,
dus dat was wel heel erg leuk.
Ja.
Ik moest ook zelf enorm lachen. Maar wat niemand had gedacht, is dat ik het dus inderdaad meteen serieus ben gaan nemen. En ik ben meteen een leraar gaan bellen, André Presser.
Ja.
En André heeft mij dus gewoon min of meer opgeleid in 2,5-3 jaar. Stiekem les genomen. Ik heb het niemand verteld gewoon ook.
Oh, dat was ook geheim?
Nou, geheim. Maar
je dacht, ik ga er niet mee te koop lopen.
Nee, helemaal niet. Nee. Gewoon echt serieus gewoon alles gewoon goed leren.
Ja. Vond je dat lekker om weer gewoon te studeren? Om weer zoiets in de vingers te moeten krijgen?
Nou, het was
je dat
wel pittig.
Ook had gedaan?
Jawel, maar het was wel heel pittig, want dat vioolspelen ging natuurlijk door. He, dus dat was, ik had ineens een dubbele taak. En, En ik had natuurlijk ook een buurman, Johan Kracht, geweldige violist, naast mij bij het Concertgebouw Orkest. En dan zei ik af en toe wel eens van, nou, dat zou ik anders dirigeren. En dan zei hij, man, hou eens je mond, doe het dan ook. En op een dag zei ik, ik heb het over nagedacht, Johan, wat je zei, maar ik ga dat ook maar doen dan. Dus ik ben weg volgende week.
Ja.
Nou, ik dacht dat hij echt helemaal
gek werd.
Ja, nou, hij werd niet gek, maar hij moest ontzettend lachen en hij geloofde het eerst helemaal niet. Maar ja, het was toch waar. Ja.
Ja, bizar, hè? Ja. Kan je je voorstellen dat er een leven was dat je geen dirigent was? Kan je het nog navoelen?
Nou, ja, navoelen, dat is... kan ik het navoelen? Ja, ik weet het niet. En natuurlijk, ik bedoel, als ik geen dirigent was geworden, dan was ik waarschijnlijk nog steeds aan het viool spelen of iets anders. Maar ja,
ja, ik weet niet. Maar ik heb meer muzici geïnterviewd in mijn leven, over niet zo bizar veel meer. En dan vraag ik eigenlijk bijna altijd van, heb je nou het idee dat jij toevallig op de hobo, viool, weet ik veel, bent gestuurd en dat je instrument is geworden? Of was er iets waardoor jij dat instrument moest hebben? Is dat echt het instrument wat bij je hoort? En ik heb bij jou, ik ken je nu een uur, maar ik heb je boek gelezen en ik heb je veel zien dirigeren en ook viool spelen trouwens. Ik heb bij jou het gevoel dat je eigenlijk dirigent bent, meer dan violist.
Is waar. Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja. Maar over mijn instrument, ik denk dat, kijk, alles komt op zijn tijd.
Ja, je hebt het nodig gehad, die weg ernaartoe.
Ja, en ik denk ook dat in het begin, dat doordat die violisten bij ons thuis kwamen, en de viool heeft ook mij enigszins gevonden.
Ja.
En dus we hebben elkaar gevonden. En met dat dirigeren is dat eigenlijk niet zoveel anders geweest. Op een gegeven moment, want ik bedoel, ik vond dirigeren echt niet een gevoel van macht, want daar was ik echt niet op zoek naar. Maar ik vond het wel een machtig gevoel, om het even zo te zeggen.
Ja.
En dat was een hele andere manier van toch met die muziek bezig zijn. Want ik bedoel, ik was met één lijn bezig en dat was die lijn van die violisten.
Ja.
En dan ineens moet je een lijn van een hoorn, van een derde hoorn, van een zesde hoorn vanavond of van achtste hoorn. Of je moet en er zijn ineens vier hobo's en er zijn ineens...
En je moet dat hele beest stemmen.
Alles moet je, dat hele beest moet je stemmen.
Ja.
Van contrabassoen naar alles. En dat is... Maar het is zo'n feest. Want het is gewoon... je gaat gewoon een schatkamer binnen aan knowledge. Die je allemaal moet leren. Waarom ademt een hoboïst op een ander moment dan een kleinet?
Ja.
En waarom is bij een frase die je doet met de eerste hobo en de eerste kleinet samen. En ik kreeg hem bijvoorbeeld op een gegeven moment niet zuiver. Echt dat ik denk van, het is één instrument. Nee, dat komt. Die hobo die vibreert een beetje.
Ja.
En die kleinet doet dat niet.
Ja.
Dus dan moet je... Dan, alles moet
het
ik leren.
De micro-details.
Micro-details.
Ja. Waarbij inderdaad elke particuliere ademhaling van elke lid van het orkest doet er al toe.
Doet er toe.
Ja.
Ja. Enorm doet het enorm toe.
Ja.
En als je als blazer een moment hebt dat je ademhaalt, moeten de strijkers dan in dit geval een keer met je mee? Of kunnen ze op een andere manier ademhalen? Dus het is dat hele blazerskorps voor mij was voor mij een feest om te ontdekken.
Ja.
En ook de pauken natuurlijk en dat soort dingen.
Allemaal. Ja.
Dus ja.
Ja, maar als je die kwaliteit hebt in je hoofd om die hele klank te kunnen overzien en daarover na te denken, daar ideeën over te ontwikkelen, is dat toch een rijkdom. Nou,
ja.
een machtig gevoel wat je zegt.
Ja.
Als je dat ineens ontdekt, dat je niet alleen maar door dat rietje hoeft te kijken, maar dat je gewoon dat hele veld kan overzien.
Ja.
Ja.
Maar ik merk nu pas wel dat de allerkleinste details, dat ik daar steeds meer oog voor krijg en meer oor dus. En dat ik het ook steeds leuker vind om het helemaal uit te werken.
Begin je nu echt goed te worden?
Misschien wel, ja.
Ja, heb je het gevoel dat je nu, dat je iets...
Ik heb wel het idee dat ook corona misschien en eventjes afstand nemen en er weer terug
ademen,
ingaan.
Ja,
en ademen.
In en uit.
Dat heeft mij toch wel weer verrijkt, ja.
Ja,
ja.
Wat is dat toch met jou in New York geweest? Met dat orkest? Wat is dat? Is dat...
Dat is een... Kijk, ik kwam er natuurlijk al vanaf 2015.
Ja.
Dus ik ben daar heel veel geweest voor ik al chef-dirigent werd.
Ja.
En ik heb altijd gemerkt dat is een fantastisch orkest. En dat is een waanzinnig orkest. Maar ze raken heel snel altijd op iemand uitgekeken. En dan, dat is één. En daar kwam nog een keertje de corona bij. En toen dacht ik van ja, als ik nu te lang hier blijf hangen, dan ga ik bij hun straks komen en dan denken ze, oh, heb je hem weer? En dat is met heel veel chef-dirigenten gebeurd.
Oh ja?
En dat is ook nog eens een keer zo.
Die relatie kan ineens heel makkelijk bederven.
Heel makkelijk. Heel makkelijk. Ja. En toen dacht ik, ik ben altijd overal fantastisch weggegaan. En ik ben altijd ook fantastisch teruggekomen. En ik heb altijd die relaties gehouden.
Ja.
En natuurlijk met dit orkest ook doen.
Ja.
Nou, het blijkt wel dat ik ben dus nu nog een jaar daar chef. En ik ga 3 weken per jaar blijven komen daar. Ik krijg een eigen serie van ze nu. En het orkest vindt het vreselijk dat ik wegga.
Zij het stralend.
Ja, ja. Nou, ja. Is dat niet heerlijk?
Dat is
want de vorige chef-dirigent, die is weggegaan 8 jaar geleden, willen ze niet terug hebben.
Ja. Ja, dus dat vind je heerlijk.
Maar dat vind ik belangrijk.
Ja.
Ik vind het belangrijk om ook om zelf te beslissen van... Hè, want ik had nog niemand gehoord die zei van, het wordt wel tijd dat hij eens een keer opkrast. Voor de eerste dat zou zeggen...
Wil je weg zijn?
Wil ik weg zijn.
Ja, ja. Ja, ja want ja, dat is grappig.
Dat zit zo in me ook.
Ja, maar dat is ook, Jaap, dat heeft te maken, denk ik, met... dat was ook in de aanloop naar dit interview, toen ik dat regelde met Annemieke, de hele aardige persdame van je uitgever. Het gaat bij jou om geen seconde tijdverspilling. Je wil super efficiënt zijn. En dingen moeten goed en handig gepland zijn. En dat zie ik ook in je boek. Je bent gewoon een efficiëntiemeester. Het gaat bij jou om vooruitgang. En het gaat om geen tijd verdoen. En ik kan me inderdaad voorstellen dat als jij bij een orkest zit en ja, de klad zit er een beetje in. Of het is, ja, de magie is weg. Ja, ik denk dat jij dat gewoon niet verdraagt.
Nee.
Dat je denkt, ja, wat staan we hier nu onze tijd te verdoen, ja, zonder nee, dat er nog vuur is.
Nee.
Dan moet je door.
Ja,
ja,
precies.
Ja.
En het is ook leuk om dan toch een warme relatie te houden daarna. Dat het altijd moet altijd... Ik vind, als je het podium oploopt, dan moet het toch altijd een event zijn.
Ja.
Voor de mensen in het publiek, ja, voor de mensen op het podium...
Ja.
En voor mezelf.
Ja, en dat is het ook. Als jij die trap afkomt, ik heb nu over concertgebouw, dan voel je de elektriciteit in die zaal. Tenminste, ik meen hem te voelen.
Ja.
Dus dat wil jij.
Nou, dat hoort bij
jou. Dat hoort
ook
bij jou.
Ja, gewoon. Ja. Ik bedoel, er moet wel iets... Ja. Om dat te zeggen van, nou, daar gaan we weer. Noemen we eens even dit, ja, programma en dat programma. En ja.
Ja. Ja, en zo zou je kunnen zeggen dat die orkesten, die verschillende orkesten, zijn natuurlijk jouw instrumenten nu. Hè? Ik bedoel, ja, zonder dat oneerbiedig te willen zeggen, maar dat is het instrument waarmee je het moet doen.
Ja,
ja, en je wil gewoon jouw instrumenten in topconditie houden.
Ja.
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 Dus dat moet gewoon een blinkende relatie zijn tussen jou en de orkesten.
Ja. Ja.
En dan kan je het hele jaar lol hebben en goede programma's dirigeren.
Ja, en dan kan ik ook het gevoel hebben dat ik iets toevoeg.
Ja, en dat je zelf ook iets,
precies,
leert.
Ja, en ja, dat ik word geïnspireerd. Ik vind het gewoon, ik ben deze week ook weer, ik bedoel, ik ben dwars door, want ik ben niet alleen in Amsterdam geweest met die Wieners, maar ik heb ook een paar concerten in Wenen gedaan. Ik ben gewoon op en neer gevlogen hier om alvast hier te repeteren.
Ja.
En dan was ik echt wel eens 's ochtends, dat ik denk, god allemachtige, kan ik niet vragen of iemand anders het even deze dag voor me doet. Maar dat doe ik toch niet. En dan ga ik toch hier naartoe. En dan na een kwartier, jongen, dan spatten het er vanaf. En denk van, ja, kijk, daarvoor doe ik het gewoon.
Ja.
En het is gewoon heerlijk om dat dan weer te doen.
Ja. Wat een leven heb je. Je hebt nog een lang leven voor je, hoop ik. Maar wat een leven heb je ook nu al gehad, hè, Jaap?
Ja, het is wel... Het is natuurlijk een heel... Laten we heel eerlijk zijn. Het is wel heel raar om op je 37ste gewoon een enorme, fantastische carrière als violist. Gewoon die vioolkist gewoon dicht te doen.
Ja.
En hem nooit meer open te doen.
Je hebt geen, heb je echt nooit, je houdt nooit meer een viool vast.
Nee, nou vanmorgen nog even heb ik verteld op wat voor manier ik wil dat ze strijken.
Ja, precies. Dus
dat heb ik even laten zien.
Ja, even iets technisch voordoen. Ja. Dat gaat nog.
Ja, dat gaat heel goed nog.
Maar je gaat nooit meer even thuis een etude zitten spelen of wat dan ook?
Nee. Helemaal geen behoefte aan. Ik denk ook dat als ik van de ene dag op de andere dag stop met dirigeren, net zo.
Ja, grappig. Er was Yvonnier maakte zo'n soort een hele leuke soort documentaire serie over jou. Die heb ik met heel veel plezier bekeken.
Ja.
En dan ben je steeds na zo'n avond word je met allemaal ice packs. Ik weet niet of dat nog steeds is.
Doe ik altijd nog, ja.
Ingepakt om je lichaam weer te laten herstellen.
Ja.
En zei je ook van, nou ja, op een dag dan gaat het niet meer. Dan is het afgelopen. Nou, is het ook weer klaar.
Ja.
Totaal soort, helemaal niet van, oh god, hoe moet dat nou verder of zo.
Nee.
Maar dat is ook
heb ik helemaal niet.
Nee, dus dat is iets met jou dat je wil het leven nemen zoals het komt. Zo heb je die corona ook beleefd. Mensen in je omgeving dachten, oh god, die wordt gek of die stort in een crisis. Dat is niet zo. Dus je laat het leven komen zoals het komt. Maar dan met wat je krijgt, wil je het ultieme eruit halen.
Ja, ja. Nou, precies.
Dan moet het zo goed mogelijk. Ja,
ja,
ja. Ja.
Maar ik moet altijd denken aan die zenmeester die een fantastisch verhaal staat. En die maakte fantastische mooie beeldjes van hout.
Ja.
En toen kwam iemand bij hem thuis en toen lagen al die beeldjes in open hout. Toen zei hij, nou heb ik het koud.
Ja.
Ja. En dat vind ik eigenlijk zo op mijn leven slaan ook. Weet je? Dat,
het komt zoals het komt en dan gebruik je het zo goed mogelijk.
Ja, ja. Je leven is toch judo. Je moet niet... om ergens ook tegen in te gaan. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ik heb een dat hebben we trouwens allemaal, een supraspinatus, zo heet die pees. En daar zit een scheur in. Nou, ja. Die moet eigenlijk geopereerd worden, een keertje dicht gemaakt worden.
Ja.
Maar ja, dat kan nu niet. En ik ben bij een specialist geweest in New York. En die zei, ja, luister eens, die pitchers, die hebben dat allemaal. En er zijn ook heel veel collega's die dat hebben bij jou. En je moet gewoon eisen en gewoon af en toe een ibuprofen erin gooien.
Ja.
En dan red je het wel.
Ja.
Ja.
Ja, dus zo doe je het dan maar.
Zo doe ik het, ja.
Ja. Kan je me nog iets over Beethoven vertellen, Jaap? Hoe zie jij Beethoven voor je als mens?
Beethoven was natuurlijk wel een hele rare man die in een enorm isolement is geraakt door die doofheid.
Door die doofheid.
Ja. En ik denk dat hij naast zijn... dat hij in die doofheid wel bijna een soort parallele wereld voor zichzelf heeft gecreëerd. Waarin hij moest overleven. En dat het ook daarnaast ook een hele... ik denk een lastige man was. Ik bedoel, hij is uit 35 appartementen gezet, omdat hij A, nooit de huur betaalde. En omdat het gewoon een hele rare snoeshaan was. Maar totaal geniale man. En ja, ik denk dat hij een klein beetje toch een autistische trek ook had. In zijn enorme gefocustheid die hij had. En wij hebben zelf een autistische zoon. Dus ik zie wel het levenspatroon van zo'n Beethoven is mij door mijn eigen zoon best wel... wat duidelijker geworden ook. Hoe? Want ik bedoel, het is een extreme vorm van focusing, hè? Waardoor je eigenlijk helemaal geen contact meer kan krijgen met die buitenwereld. En dan moet je er nog eens bij je voorstellen dat je tijdens zo'n proces wat je meemaakt ook nog een keer doof wordt. Maar hoe eenzaam ben je dan? Dat is niet niks. En dus als ik zeg een parallele wereld, als je dan toch het opbrengt om de meest ongelofelijke muziek te creëren. En die hoor je dan niet van buiten, maar je hoort hem van binnen. Wat een genie ben je dan.
Ja, maar wat een krankzinnigheid ook, hè? Even ja. tegelijkertijd. Wat,
ja, drama hoor.
Ja. ja. En je denkt dat hij eigenlijk altijd al een soort afstand tot de wereld heeft gehad.
Ja.
Dat het tussen hem en de wereld nooit...
Heel moeilijk. Kijk, anders maak je niet overal de hele dag door ruzie. En word je uit 35 woningen gezet door iedereen.
En hoor jij dat ook in die muziek? Is het een soort furie die erin zit? Of een soort...
Nou, er zijn een paar symfonieën waarbij ik denk van... totaal geniaal, vierde Beethoven opening. Totaal geniaal, vijfde Beethoven. De natuur die bij hem een enorme rol speelt in die zesde. En dan in die negende, ja, dat is één schreeuw eigenlijk, vind ik. Kan ik hieruit komen? En dat doet hij wel in die muziek.
Ja.
Maar zelf niet natuurlijk.
Ja. Voel je empathie voor hem?
Ja. 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 Het is heel treurig eigenlijk wat die man is overkomen.
In dat vioolconcert, dat is eigenlijk best wel zijn gevoelige kant, hè, zou je kunnen zeggen.
Oh ja, zeker. Maar ook wat ik weer fantastisch vind aan het vioolconcert, is dat hij zo ongelooflijk mooi voor de viool zelf, zeg maar, schrijft.
Ja, ja.
En
hij was pianist.
En hij was pianist.
Ja.
Maar ja, gek genoeg is het doordat hij als pianist zijnde een vioolconcert heeft gecomponeerd, is het ook een stuk wat dus door piano gespeeld kan worden.
Ja, ik heb het ook in de bewerking gehoord.
Ja, bewerking
piano,
ja. van piano. Kan heel goed leven daarin. Maar ik vind dat hij toch het zingen van zo'n tweede deel, wat hij daar door die viool laat doen, dat is ja, buitengewoon.
Ja, ja. Dus eigenlijk is het wonderlijk dat hij met, zal maar zeggen, de andere, de mensheid, de mensen om zich heen, daar kon hij zich heel moeilijk toe verhouden.
Ja.
Maar een viool, terwijl hij dus zelf geen violist was, begreep hij helemaal.
Helemaal.
Ja.
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 En hij heeft natuurlijk ook heel veel revolutionaire momenten gehad in zijn leven, waarbij hij de revolutie in zichzelf, zeg maar, zo hup op dat, op t, gewoon de kamer inslingerde met een Eroica-symfonie.
Ja.
Die in een vrij kleine zaal trouwens in Wenen toen in première heeft laten gaan.
Ja.
Met een klein orkest ook, maar ja, een geniaal, misschien wel zijn geniaalste stuk.
Ja. Ja. Wat een leven, ja, met al die soort genieën, al die grootheden, die soort bigger than life-achtige figuren.
Ja,
maar
ja,
met wie je elke dag omringt.
Ja, maar ja, zo begon ik ook. Het is voor mij mijn religie. Het zijn mijn heilige boeken.
Ja.
En zo probeer ik ze altijd te behandelen ook.
Ja, met toewijding.
Ja, het gaat. Je moet vooral niet denken.
En probeer altijd weer verder te komen in het begrip.
Ja, ja. En niet denken dat jij het bent.
Nee.
Hè, dus als je het podium oploopt.
Ja, het is grappig ook omdat jij altijd gekleed gaat in een soort heel sober kostuum als dirigent.
Ja, maar. Dat weet ik niet eens. Ja, zo is dat. Ja, ik
dat heb idee heb ik.
Oh ja, het zou kunnen. Ja. Ja.
En je bent niet echt van jacket of.
Nee, helemaal niet. Nee.
En je ziet dat een beetje uit als alsof je aan het werk gaat.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, maar dat vind ik dus heel fantastisch. Ja, maar er zit iets van die nederigheid in.
Ja, maar weet je wat het is? Kijk, orkesten kunnen natuurlijk niet zonder ons. Laat dat duidelijk zijn. Maar je moet niet denken, ik ga terug naar die piramide.
Ja, nee, jij, je zit altijd.
Dat jij het hebt gedaan.
Ja.
Dat jij het hebt geschreven.
Ja.
En daar moet je ontzettend voor oppassen. En ik vind sowieso nederigheid en met twee benen op de grond blijven staan, is altijd levensreddend. Kijk nou maar wat er bij Ajax gebeurt. Het is gewoon, mensen zijn niet meer op de grond blijven staan. En
ja, daar
is een hoteniteit dat ik denk, ja, ja. Weet je, ik begrijp heel goed wat mensen voelen in Rotterdam bijvoorbeeld nu. Of in Eindhoven. Begrijp ik heel goed. Want er is natuurlijk heel Hotel altijd op ze neergekeken.
Ja.
En
Het is eigenlijk ook gewoon een soort perfect storm van alles wat misging.
Nou, dit is inderdaad een perfect storm.
Ja. Het is ook weer episch om mee te maken.
Ja, het is interessant om mee te maken. Ja. Dat je dan ook helemaal werkelijk niet één icoon meer van de club gewoon weet te behouden. Dat je alles verkoopt.
Nou, het is zo grappig. Ik hou ook veel van Ajax. En het is zo grappig dat het natuurlijk decennia lang op millimeter niveau is gepraat over of dingen volgens de visie van Cruijff waren en of het wel met DNA en of het wel helemaal volgens de leer was, hè? Ook bijna een religie.
Ja.
Ja, en ineens in 3 maanden tijd is alles overboord gekieperd. En is het alsof je naar FC Utrecht zit. Gewoon een soort zo'n club.
Ja, was maar waar.
Ja, was maar waar inderdaad. Nee, maar dat is fascinerend hoe alles ineens weg is.
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja, tuurlijk.
Ja, ik wil nog 2 dingen aan je vragen.
Tuurlijk.
Om te beginnen, je gaat voor een orkest en je komt net uit Chicago. Daar heb je het CSO gedirigeerd. Wat heb je ook weer? Mahler?
Mahler, Beethoven en wat heb ik nog meer gedaan? Oh, een wereldpremière weer.
Oké.
Okay. Ja.
En dat is natuurlijk een beroemd orkest, een van de grote orkesten. En dan sta je ervoor. Hoe peil je wat je op dat moment voor je hebt? Hoe ga je dat orkest inschatten? Als je op die eerste repetitie
Nou, ik schat ze helemaal aankomt. Niet. Ik ga er gewoon naartoe. En ik heb dat te maken met een orkest met een enorm verleden. Ik heb te maken met een orkest wat in principe top van de wereld is. Niet de allerbeste zaal ter wereld. Beetje droog. Maar mensen die in hun leven heel veel hebben gespeeld. Heel veel repertoire kennis hebben. En tegelijkertijd denk ik dat ik dan behoorlijk wat meebreng. Omdat ik me zo voorbereid dat als ik eerst dirigeer ik van A tot Z. Dat doe ik altijd. Ik ga het hele stuk door. En dan gaan we terug en dan ga ik beginnen te vertellen. En dan tijdens het repeteren en het spelen merk ik gewoon wat zijn nou dingen die waar zij zich heel erg presenteren als dit is onze klank. En dan komt mijn klank en dan ga ik kijken waar we elkaar in het midden ontmoeten.
Maar geef eens als onze je hoort wat zou ik zeggen de specifieke klankeigenschappen van zo'n orkest zijn.
Ja.
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 En dan wordt er bijvoorbeeld, dan kan er bijvoorbeeld iemand komen die zegt van, ja, maar dit is, ik vraag ik bijvoorbeeld deze streek die u doet daar, is dat traditioneel of is dat nu nieuw voor jullie? En dan zegt bijvoorbeeld iemand tegen mij van, dit doen we al sinds Salty. En dan in dit geval zei ik, ja, dat is interessant. Ik zeg maar, ik heb dit stuk ook met Salty gespeeld en hij liet een andere streek spelen. Ik zeg, kijk, en het interessante daarvan is dat, wat is traditie? Hè? Traditie is niet iets wat je, zeg maar, constant moet herhalen. Je moet je eigen traditie elke dag vernieuwen. Want anders, dan creëer je niet een nieuwe traditie.
Dus je moet dood.
Dus die, ik heb het aan hun verteld. Ik zeg, DNA is prachtig, maar DNA wil ook vernieuwd worden. Hm. Want anders dan is de oude DNA is niets meer waard.
Nee.
Ja. Dus en nou, dat vonden ze ontzettend leuk. En ik heb een paar nieuwe dingen bij ze geïntroduceerd. Een paar nieuwe streken. Waardoor er ook een iets andere energie in het orkest kwam. Ik heb iets veranderd aan de klank van de strijkers. Ik vond dat de klank iets te veel aan de voorkant zat. En niet genoeg in het midden van de strijkers. Dus daar heb ik over gesproken.
Ja.
Ik heb de houtblazers iets meer. En want het werd heel erg, voor mij althans, behoorlijk gespeeld vanuit de lessenaar. Een grote lessenaar die staat. En daar, ik zeg niet dat ze zich achter die lessenaar verscholen, maar ik vond de klank iets verscholen.
Ja.
En ik heb dus gezegd van ja, ik hou ervan als de lessenaar iets lager is en nu iets boven de lessenaar uitspeelt. Dat was een beetje nieuw voor ze. Zo heb ik gewoon in die week een heerlijke week met ze gehad.
Ja, ja.
En waren ze gewoon...
En dat zijn dus vaak hele praktische fysieke dingen ook die je moet...
Fysieke dingen. In dit geval vraag je wat dingen die makkelijk uit te leggen zijn.
Ja, zeker.
Maar dit waren een paar dingen die ik zeker met ze heb gedaan. Verder heb ik gesproken over de opstelling van het orkest. Willen jullie de cellies buiten, binnen? En waarom dan? Ik vraag altijd aan een orkest waarom.
Ja.
Altijd.
Ja.
Want ik wil weten waarom ze dingen doen.
Ja.
Want ik vraag mezelf ook elke dag waarom wil je dit, dat zo en niet zo.
Ja. Dus zo ga je een beetje zo'n orkest schuiven, een paar dingen aanpassen.
Ja, zodat we een begin hebben.
Ja.
Laten we het zo zeggen, een begin. Ja. En dan werk ik eigenlijk naar het kleine detail toe.
Ja.
Dat vind ik het allerleukste.
En dan ga je het hele stuk doorspelen aan het begin.
Ja.
Helemaal, van begin tot eind.
Ja.
En dan naar de passages die jij belangrijk vindt.
Ja. Dat is eigenlijk alles hoor. Dan begin ik weer helemaal van voren aan. En dan...
Hoe speel je het toch klaar in die paar dagen repetitietijd die je hebt? Die paar ochtenden eigenlijk.
Ja.
Want veel, zo bizar veel is het niet.
Nee.
Moet je heel efficiënt zijn.
Je moet efficiënt zijn, maar je moet een klank... Kijk, ik ben heel eerlijk. Ik kom overal binnen met de klank van het concertgebouw. Die zit gewoon in mijn hoofd. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik heb daar 18 jaar gezeten. En ik weet gewoon dat ik een surround system, bij wijze van spreken, daar heb gehad.
Ja.
He, je gaat die zaal in en het is een moeilijke zaal om samen te spelen.
Ja, want je hoort elkaar slecht, hè, op het podium.
Ja, toevallig iemand stuurde mij een recensie van NRC en er stond in, bij de 5e Beethoven in het begin was niet alles helemaal perfect samen. Helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Ik ken deze recensent niet, maar verdraaid goede oren. Verdraaid goede oren. En ik dacht, god, die heeft het echt goed gehoord. Nou, bij de herhaling heb ik het hele orkest, want ik dirigeer een beetje soms hier en soms daar. Maar bij de herhaling heb ik het orkest echt vanuit het midden gedirigeerd.
Ja.
Waardoor iedereen naar het midden ging.
Ja.
Waardoor die baton echt in het midden was. En toen was het veel meer samen. Dus het was interessant om dat te zien eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Bij dat vioolconcert was dat minder nodig.
Ja.
Maar
je hebt dus altijd de klank van het concertgebouw in je hoofd.
En als
dus dat ga je, voor zover dat mogelijk is, dat ga je reproduceren.
Ja, ja. Altijd.
Ja.
Altijd.
Ja.
En als ik dan, bijvoorbeeld hier bij dit orkest. Dat is eigenlijk vind ik een iets te kleine zaal voor deze bestiale...
Ja, dit is de tragiek. Ja.
Want ik bedoel, er komt straks een hamerslag. Nou, echt waar, de plafond komt er bijna van naar beneden. Maar ook hier hebben we weer een klankverandering gemaakt. Dit orkest heeft bijvoorbeeld een enorme traditie met barokmuziek. Heel veel met Philip Herrewegen gedaan. Heel veel barok. Heel veel, laten we zeggen, op een hele andere manier spelen dan waar Mahler eigenlijk voor staat.
Ja.
Voor een groot deel, althans. Dus ik heb veel meer die klank, heb ik veel meer, laten we zeggen, die moest veel meer, de ene noot moest veel meer verbonden worden met de andere noot. In plaats van de ene noot die op zichzelf staat en dan komt er weer een andere noot en die staat op zichzelf.
Dat hupserige van die barok.
Ja, dat hupserige van die barok. Wat ik overigens ook
schitterend, nee, maar
fantastisch. Maar dit
romantiek.
Dit moest anders.
Ja.
En we hebben gewoon die klank gewoon echt in 4 dagen echt kunnen veranderen.
Ja.
Dat is ontzettend leuk.
Ja. En zo ga je week in week uit. Sta je weer voor een orkest met een partituur.
Ja.
Met weer een heilig boek voor je neus.
Ja, volgende week met Jojo Maria.
Ja,
ja,
het is wat. Dan wil ik nog, dat was mijn andere vraag nog, mijn laatste vraag, Jaap. Is, je zei van, er zijn er toch, dan ga ik nu die 6e van Mahler instuderen. En dan zijn er toch weer punten dat ik denk van, god, dat ik dat nooit eerder heb gezien.
Ja.
Kan je me één zo'n moment uit de 6e van Mahler vertellen waarvan je de afgelopen dagen toch weer een soort... Waarof je toch weer een soort nieuw inzicht hebt gehad?
Nou, heel interessant is dat bij het eerste deel is een herhaling. En die wordt ingezet door de kleine trom.
Ja.
En die kleine trom, die heb ik heel vaak zeg maar direct in tempo weer teruggepakt. En hij zegt eigenlijk in die hele, in dat terugkomen van dat eerste deel, ja, die herhaling, bouw het rustig
dat
weer op.
Dat mars van mars, het begin.
En dan ineens, en dan moet het zo exploderen vanuit de bassen, ja, en de celli. En dat heb ik nu veranderd ten opzichte van dat ik dat vorige keer heb gedaan.
Oké, dus dat is weer een nieuw accent.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, ja, ja. Heerlijk. Wat een ja, leven, Jaap.
Ja, ja, interessant, ja, toch?
Ja, ja. Hey, en je had het net over de reden dat muziek jouw religie is. En toen zat je aan dat armbandje. Wat is dat voor een armbandje?
Oh, dat is, dat zal ik je zeggen. Ik ben in een klooster geweest in Korea. En daar waren vrouwelijke monniken. Fantastische dames. En ik ben daar geweest met de burgemeester van Seoul. Die nam me mee daar naartoe. En die heeft me daar geïntroduceerd.
Dat wordt je nieuwe orkest, hè?
Ja, ja. En die heeft me daar geïntroduceerd. En toen heb ik van die dames een, van die priesters heb ik een, dit bandje gehad. En ja, daar ben ik eigenlijk hartstikke blij mee. En ik ga nu, over 3 weken ga ik er weer naartoe. En dan krijg ik weer een nieuwe.
Oké.
Ja.
En waarom ben je daar blij mee?
Ik weet het niet.
Het voelt goed.
Die ene vrouw, die ene priesteres, die, ja, die leek enorm op mijn moeder. Dus ik vond dat eigenlijk heel fijn.
Ja.
En die is al heel lang dood. Dus ja, ik dacht, god, daar heb je.
Daar heb je
er. Daar heb je er weer.
Ja.
Zo zie je in iedereen je ouders, hè, af en toe.
Uiteindelijk, ja, het blijft een eeuwige zoektocht,
ja,
naar je
tuurlijk,
ouders.
Ja.
Ja, ja. Nou goed, voor de mensen die nog willen lezen over je vader en de viool en het dirigeren en hoe het dirigeren een stap weg was van je vader, want dat vind ik een prachtige lijn in het boek. Lees je boek, Dit is Jaap, wat je samen met Peter van Inge hebt gemaakt. En ik hoop dat ik je nog heel vaak lekker mag zijn dirigeren, want ik vind het altijd een feest. Ik vind het feest en ik vind het spannend altijd om naar je te kijken en te luisteren.
Nou,
dus op naar een toekomst.
Dank je wel. Jij ook, bedankt.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Jaap van Zweden. Redactie Fanny van der Rijt en Tamar Bot. Alles netjes in uw oortjes bezorgde Julia van Alem. Hele proces overzien door Corine van Duin. U kunt ons mailen. podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman en geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.